Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 34, de verzen 1 en 9. Psalm 34, vers 1 en 9. Een lofzang op de Heere die een verslagen, schuldverslagen mens goed en nabij is. Zoals elke zondagmorgen, gemeente, luisteren wij eerst naar de wet van de Heere. En we zingen daarop uit, nogmaals, Psalm 34, het 11e vers, heel in het kort, het evangelie van de schuldvergeving voor ieder die op de Heere vertrouwt. Psalm 34, vers 11, na de wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Onze heiland heeft de hele wet van God tot in de allerdiepste kern samengevat, als volgt. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De gemeente, voordat we verder de schriften gaan openen, eerst de Heere bidden om de opening van zijn woord door de leiding en het licht van de Heilige Geest. We willen ook voorbeden en dankzeggingen doen. Genadige en barmhartige Heere, onze Vader die in de hemelen zijt, door de Heere Jezus, die altijd levende en verse en nieuwe weg naar u toe, mogen wij u zo aanroepen. Als onze Vader in de hemelen. En we mogen uw heilige heerlijke naam uitroepen over deze dienst. Aan het begin van deze zondag in de samenkomsten van de gemeente. En we mogen weten, Heer, dat u zo graag op deze wijze wilt aangeroepen worden. U hebt dat zelf geopend voor ons en u hebt ons in uw woord de vrijmoedigheid gegeven om naar u te naderen. U bent de grote heilige God die onze zonden niet kunt verdragen en die toch zo graag gemeenschap met ons wilt hebben in de Heer Jezus, door uw woord en geest, opdat wij tot waarachtig geloof zullen komen en in dat geloof zullen volhouden en ook daarin zullen toenemen. Heere, wilt u het geven dat al die dingen, al die weldaden van u vandaag ons weer geschonken mogen worden, naar de mate van het geloof, naar de mate van dat wij het kunnen bevatten en dat het een plek kan krijgen in onze persoonlijke levensomstandigheden. Wij danken u dat we zo in alle vrijheid weer bijeen mogen zijn op deze nu toch mooie zondagmorgen, en dat u een God bent die ons ook genadig geweest zijt in de natuur. Na dagen van zeer grote hitte hebt u nu ook heel veel regen gegeven, en voor heel velen in ons land en waarschijnlijk wel voor allen was dat een grote uitkomst, en met name voor hen die ervan afhankelijk zijn voor een beroep en inkomen, was dat een zegen van u, de Heere, de zegen van de regen. En daar danken wij u voor. En we bidden voor al die droogtegebieden waar men dat zo graag ook zou willen ontvangen. Ontferm u, Heere, en ook over al de mensenkinderen die daarbij betrokken zijn. Wij zijn zo samengekomen na een week waarin wij ook persoonlijk weer van alles hebben meegemaakt. Mogelijk hadden wij vakantie, of hebben wij vakantie, of hebben wij weer veel werk moeten doen. Dat ligt ook weer heel verschillend. Of konden wij geen van beide, omdat het niet meer lukt, omdat de leeftijd te hoog is geworden, omdat er ziekten zijn of andere belemmeringen. U, de Heere, weet het. Heere, en nu zijn we in de gemeente weer bijeen, met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden, van klein tot groot, van jong tot ouder. En dan mag daar een wonderlijke band zijn, een eenheid in u, de Heere. Die is er in alle verscheidenheid. Dat heft onze persoonlijkheid niet op, maar als daar de liefde komt, dan zien we ook de rijkdom van het zo gegeven worden aan elkaar. En dat is tot uw lof. Wij luisterden samen naar uw heilige wet. En dan hebben we ook alle reden, Heer, om ons diep voor u te verootmoedigen en ons voor u te schamen. U, de Heere Jezus, hebt de wet zo eenvoudig samengevat. Liefhebben. Meest eenvoudige, meest rijke wat er is. Want daartoe en daarin hebt u ons geschapen, Heer. Tot de beleving van de liefde van u naar ons toe. Dat is het ware mens zijn. En van de liefde van ons naar u toe. Als antwoord en vrucht van uw liefde naar ons toe. Wie dat mag gaan kennen, die komt bij de kern van alles. Die komt bij de ware bedoeling van het mensenleven. Zo eenvoudig en toch zo ingewikkeld. Zo moeilijk. Wij struikelen allen daarin, Heere. En dat belijden wij u. En we bidden u, laat ons, als we gestruikeld zijn, ook steeds weer opnieuw mogen beginnen. Opstaan, nieuwe moed vinden. En als we hulp nodig hebben, dat die hulp er ook mag zijn, op welke wijze ook. Zo loven en prijzen wij u voor al het goede dat u ons gegeven hebt. Midden in deze wereld waarin zoveel aan de orde is, Heere. We horen dat vanmorgen weer een nieuwe schietpartij in Amerika met zoveel doden en gewonden. Het gaat ook daar altijd maar door. En waar eigenlijk niet. We horen van natuurgeweld en van oorlogshandelingen. De wereld is één groot dreigend toneel. Als we toch niet zouden weten, Heere Jezus, dat u boven alle staat en alle macht hebt, dan zouden we ook heel angstig kunnen worden. En zouden wij de moed kunnen verliezen. Maar juist nu zijn we in de kerk gekomen om weer bemoedigd te worden. Om weer verder te zien dan alleen maar het tijdelijke, dan alleen maar de gebeurtenissen in de wereld, al zijn die wel werkelijkheid. En we bidden voor al die mensen die daar direct bij betrokken zijn en die daar direct onder lijden. We hebben zojuist ook een naam genoemd van een zuster van de gemeente, onze zuster die haar verjaardag mocht vieren, op hoge leeftijd gekomen. En u weet hoe het met haar is, Heer. En we bidden voor haar. We danken u dat ze dit mocht meemaken. En we dragen haar voor het verdere van haar leven aan u de Heere op. Wees u haar nabij en laat liefdevolle zorg haar mogen omringen. En mag het zijn dat ze ook nog kan ervaren dat u de Heere goed voor haar wilt zijn. Wij willen ook bidden voor de collectedoelen van deze dag, waarvoor we mogen geven, voor het diaconale werk in de gemeente, maar ook breder. We bidden voor predikanten die geen gemeente meer hebben, omdat ze met emeritaat zijn gegaan. Dat is aan de ene kant een groot voorrecht, aan de andere kant geeft dat ook wel eens een gevoel van gemis. Ach, er kunnen zoveel dingen zijn die ook dominees net zo meemaken als ieder ander mens en als ieder ander gemeentelid. En we hebben allemaal, Heer, hetzelfde nodig. De liefde van elkaar, de ondersteuning van u, de Heer. Wilt u meegaan als de leeftijd stijgt en het levenseinde nabij is? Laat uw woord vanmorgen ons juist in dat opzicht mogen leiden en diep mogen vertroosten, Heer. Wij willen ook samen bidden voor broeders en zusters die in vervolging leven of in een situatie van grote dreiging. En dat is in heel veel plekken op de wereld zo. We bidden voor de broeders en zusters in Indonesië, die door radicale moslims heel vaak op een manier worden lastiggevallen, dat het geloof het lijden meebrengt. Spanningen en grote druk. En om dan vol te houden, Heer. En niet af te vallen. En geeft u dan kracht van boven. We kunnen geen namen noemen, maar het is echt aan de orde. En sterkt u allen die u gevonden hebben. En laten zij die uw kinderen onder druk zetten en vervolgen, mogen ontdekken wat ze aan het doen zijn. En dat de naam van de Heer Jezus ook voor hen mag opengaan tot bekering en vernieuwing. Dat bidden we ook voor de christenen in Bangladesh, die ook in voortdurende spanningen en angsten leven, voor allerlei soorten narigheid. O God, wees u nabij en zegent u alle arbeid om hen bij te staan. Zegent u de organisaties die zich daarmee bezighouden, dat het vrucht mag dragen, dat het over mag komen. O God, geef dat ook wij op een bepaalde manier, op een zekere afstand, mogen meebidden en voor zover dat kan, ook mogen meeleiden. Leer ook ons dat, Heer, opdat we niet heel ons leven zetten op de kaart van het tijdelijke leven, maar juist vanuit de dingen van u, vanuit uw koninkrijk, ook ons persoonlijke, tijdelijke leven mogen leiden en invullen. En dan ook met dankzegging mogen genieten van de gaven die u ons geeft. Met name in de gaven van elkaar aan elkaar. Zegen de kinderen, zegen de jonge mensen. Wil het werk onder hen gedenken. Laat het mogen zijn dat ook zij vandaag veel uit uw woord mogen meemaken. Zegen de broeders en zusters die op vakantie zijn, gedenk ze, gedenk ook de familie Hogeboom. En maakt u zo alles wel op deze dag, tot uw lof en eer, in vergeving uit genade van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing, gemeente, vanmorgen komt uit de brief aan de Filippenzen. Ik heb even geaarzeld om die tekst te nemen, want ik zag dat collega Hogeboom een serie preken aan het houden is over de Colossensebrief, als ik mij niet vergis. En het is niet hetzelfde wat we vanmorgen horen, maar het is wel van Paulus en komt natuurlijk wel dicht bij elkaar. Maar het is toch weer een nieuwe boodschap. Filippenzen 1 lezen wij vanmorgen en daarvan de verzen 12 tot 26. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de collecten die genoemd zijn. En zingen wij uit Psalm 31, de verzen 1, 12 en 17. Op u betrouw ik, Heer der Heren, dat is het eerste vers. Twaalfde vers. In uw hand zijn mijn tijden. Daar gaat het ook onder andere vanmorgen over. En het zeventiende vers. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. 31, 1, 12 en 17. Filippenzen 1 vanaf vers 12. En ik wil dat u weet, broeders, dat er wat met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het gehele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is, of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover vanmorgen de lezing uit het heilig woord van de Heer. Zalig allen die dit woord horen, bewaren en voor zover mogelijk ook doen. Halleluja. Ja, straks naar de preekgemeente, dan zingen we verder met Psalm 73, twee heel bekende liederen. 12 en 13, maar waarom we die zingen, dat zal na de preek volstrekt duidelijk zijn, hoop ik. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U zult mij leiden door uw raad en daarna mij door u bereid daartoe opnemen in uw heerlijkheid. En wie heb ik nevens u omhoog? En wat daar verder staat in deze prachtige verzen. 73, 12 en 13. En de tekst met de boodschap voor deze dienst vanmorgen is Filippenzen 1, vers 21. Ook een geliefde bekende tekst. Waar staat, want het leven is voor mij Christus. En het sterven is winst voor mij ook uiteraard. Maar dat is erin toegevoegd, hè, bij winst. Dat staat niet in de grondtekst. Staat in de grondtekst nog iets anders, maar dat hou ik nog even voor de preek. Filippenzen 1, vers 21, dus machtige tekst. Ja, gemeente van de Heere. Dat is wel een tekst, ja. Wat een uitspraak. Als je dat zo zou zeggen, hè, tegen jezelf. Mijn leven is mijn Christus. En mijn sterven is winst. Ik denk dat je er zelf van zou ophoren, jonge mensen. En als je tegen anderen zo zou zeggen, dat ze zouden denken, wat mankeert die man of die vrouw, die jongen of dat meisje. Het kan zijn dat deze uitspraak, jonge mensen, heel ver van jullie afstaat. Nou, ja, dat leven en Christus, dat kun je nog wel volgen. Maar dat je sterven winst zal zijn, als je jong bent, dan denk je daar toch niet zo aan. Nou, dat hoeft ook niet direct. Maar je moet het natuurlijk ook niet helemaal wegschuiven. Want jonge mensen, ja, ze kunnen sterven. Maar over het algemeen zijn jullie, en ook als je ouder wordt hoor, dat vermindert niet zo erg, bezig met je leven. Hoe geef je dat vorm? Hoe bereik je je doelen, je idealen, noem het allemaal maar op. Deze tekst staat dus in de Bijbel. En hij heeft dus een boodschap voor alle mensen. Voor alle soorten mensen van alle leeftijden en achtergronden. Wat niet wil zeggen dat deze tekst ook door alle mensen zomaar echt gezien en beleefd wordt. Dat is nog heel wat anders. Maar de boodschap is dat wel degelijk. Het leven is mij Christus en het sterven winst. Dat zegt de apostel Paulus. Maar het gaat hier echt niet om een alleen maar persoonlijke beleving van deze apostel. De Heilige Geest heeft ons vanmorgen het een en ander, ja veel te zeggen, door middel van deze tekst van Paulus. En ik vat de tekst zo samen. Christus, hij is het geheim van Paulus' leven en sterven. Christus is de inhoud van zijn leven. En Christus is de winst van zijn sterven. En dit moet gelden, gemeente, voor iedere ware gelovige. Dit is een bekende en geliefde tekst. Hij staat nog wel eens in rouwadvertenties. Wat meermalen gebruikt ook in diensten die voorafgaan aan een begrafenis. Leven is mijn Christus en daarom is mijn sterven winst. Zo snel uitgesproken, hè? Maar wat zegt Paulus hier geweldig veel? Hij brengt hier het geheim van het ware geloof onder woorden. En toen ik zo eens weer opnieuw met deze tekst bezig was, toen trof me weer dat. Dat heeft me wel vaker getroffen. Maar dat tref je dat het ware geloof echt iets bijzonders is. Iets heel kostbaars. Want het is geloof in Christus. Die twee woorden horen altijd bij elkaar. Geloof en Christus. Christus en het geloof. Als je die twee woorden van elkaar losmaakt, dan is het geloof op slag geen geloof meer. Dan kun je het nog wel van alles en nog wat noemen, maar het is geen geloof meer dat behoudt, zalig maakt. En wat is nu mee dat unieke, dat eigene van dit geloof? Van deze verbinding van het geloof en Christus. Het eigene hiervan is, gemeente, het unieke. Dat dit geloof allesomvattend is. Omdat Christus allesomvattend is. Dus het geloof in Christus omvat dus alles. Werkelijk alles. En het geloof geldt altijd overal. Dit allesomvattende van Christus en het geloof houdt niet op bij de dood. Want Christus houdt niet op bij het sterven van de gelovigen. En dat brengt Paulus dus op een prachtige manier onder woorden in de tekst. Want het leven is met Christus en het sterven winst. Maar wil de apostel ons nou hier iets meedelen dan uit zijn eigen persoonlijke geloofsleven? Iets wat van hem mag gelden, maar dat zo niet hoeft te gelden voor andere gelovigen. Dat heb je wel eens, hè? Dat iemand wat meemaakt, heel persoonlijk, wat voor een ander zo niet geldt. Is deze tekst er alleen maar voor gevorderde christenen? En is dat nou voor een, nou ja, wat zal ik zeggen, een gewone gelovige als ik ben? Is dat nou onbereikbaar? Het is wel waar, hoor, dat de apostel Paulus in zijn leven bijzondere geloofservaringen heeft meegemaakt, die alleen voor hem golden. Die belevenissen die dus andere gelovigen zo niet meemaken. En dan denk ik nog niet eens zozeer aan die geweldige verschijning van Jezus Christus aan Paulus, toen hij op weg was naar de stad Damascus om daar de christenen te vervolgen en doodsangsten aan te jagen. En u kent de geschiedenis en Handelingen, dat onderweg naar Damascus de Heere Jezus Christus in grote lichtglans aan Paulus verscheen. Paulus heette toen nog Saul. Dat was wel een geweldige zaak, want toen kwam Paulus tot echte bekering en verandering. En werd hij een van de grootste apostelen door de genade van de Heere Jezus. Maar ik denk nog meer, als we het even hebben over die heel bijzondere persoonlijke belevenissen van Paulus, aan die gebeurtenis die hij ons meedeelt in 2 Korintiërs 12. Daar schrijft hij dat hij ooit eens opgetrokken is geweest tot in het paradijs, tot in de derde hemel toe. En daar heeft hij dingen gezien die niet te beschrijven zijn. Daar heeft hij woorden gehoord die niet eens uit te spreken zijn. Zo heerlijk, zo alles overtreffend, zo hemelsparadijselijk. Die ervaring was voor Paulus alleen. Zoiets maken andere gelovigen zo niet mee. Al blijft het waar dat de Heere soms echt wel aan zijn kinderen hemelse toepassingen en belevingen kan geven. Gelukkig wel. Maar wat Paulus nou in onze tekst zegt vanmorgen, dat geldt wel voor alle gelovigen. Ook voor onze kinderen. Als we de kinderen nog wel wat moeite ermee hebben om het een beetje goed te begrijpen. Maar je hebt je leven lang nodig, hoor, om zulke teksten echt helemaal te verwerken in je leven. En jongeren zullen dit wat anders beleven dan mensen die al langer op de weg mogen zijn en die met de Heere al meer ervaring hebben gekregen. Maar ook jonge gelovigen, heel jonge gelovigen, kunnen deze prachtige tekst van Paulus toch wel degelijk begrijpen. Maar je hebt wel je hele leven nodig om erin verder te groeien en het al meer te gaan verstaan. En ook niet iedereen komt daarin even ver. En dat hoeft op zich ook niet. Maar het gaat wel om het geloof in Christus. Dat geldt voor de jeugd. Ik zou zeggen voor de beginners en voor de gevorderden. Die meer door de Heere en zijn woord zijn onderwezen. Wij komen gemeente dit leven nooit boven het geloof uit. U niet, ik niet, dat zal niemand van ons lukken. En als je wel boven het geloof uitkomt, dan ben je te hoog geklommen. En dan val je weer diep. Wij komen in dit leven nooit boven het geloof uit. Nooit boven Christus uit. Dat is onmogelijk. Dus het wordt steeds meer, en als het goed is ook steeds rijker, Christus voor mij. Christus zelfs in mij. Christus wordt al meer voor ons. Ik hou zijn naam uiteindelijk alleen maar over. En dat gaat dikwijls in het leven met horten en stoten, om het zo te zeggen. Met pieken en dalen, met vallen en opstaan. Maar als Christus al meer voor ons en in ons gaat worden, dan betekent dat nog ook niet dat wij dan altijd maar op de bergtoppen van het geloof staan. O nee, ook met Christus moeten wij nog wel degelijk door de dalen heen. Zo'n dal is bijvoorbeeld ons sterven. Maar je kunt ook denken aan allerlei vervolgingen, tegenslagen, haat, afwijzing. Maar ook ziekten, moeite in een relatie, verdrietigheden, rouw, het lijden van de tegenwoordige tijd. Paulus is daar heel realistisch in, hoor, in zijn brieven. Dat hoort er allemaal bij als je zegt, Christus is de inhoud van mijn leven. Maar toch, hoe meer Christus voor ons wordt en gaat betekenen, hoe minder het dan over onszelf hoeft te gaan, gemeente. Heb je dat wel eens ervaren? Hoe minder het over onszelf hoeft te gaan, dan sta ik niet zomaar in het middelpunt. Zelfs niet in mijn eigen leven. Dat is toch een vreemde uitspraak. Ja, ik ben er toch. Ik leef toch. Ik kan toch niet anders dan mijn eigen leven te leiden en inhoud te geven. Ja, dat u helemaal gelijk in natuurlijk. Dat weet Paulus ook wel hoor. En dat weet de Heere Jezus ook wel. Maar dat is het nu precies. Christus en ik zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dan is het Christus en ik, ik en Christus. En daar zit ik als gelovige helemaal in, met heel mijn leven. Ook als ik door de dalen en de diepten moet gaan. Want ook daar ben ik niet los van Christus. Christus eerst en zelfs Christus alleen. En waar ik hem echt overhoud, hem alleen, daar is die heel diepe verwondering en blijdschap. Daar vind ik mezelf terug, zoals God mij wil hebben. En zeg nu niet meteen, dominee, dat stelt u nou toch allemaal wel wat te mooi voor, hoor. Want zo gemakkelijk en zo royaal gaat het niet. Gaat toch zomaar niet. Dan moet er wat met een mens gebeuren. Hij en zij moeten toch eerst de Heer Jezus leren kennen. Wat heb je aan een preek over de Heer Jezus als je hem niet eens kent? Er moet toch werk van de Heilige Geest in ons hart en leven komen. Ja, daar hebt u helemaal gelijk in. Maar dat doet niets af hoor, van wat onze tekst zegt en wil zeggen. Nou laten we die tekst nou eens even wat nauwkeuriger gaan bekijken, gemeente. Dat is meestal wel een zinvol werk. Die tekst begint met het woordje, want. Nou, heel eenvoudig, want. Daar lezen wij vaak overheen. Toch maar even niet doen. Want dat woordje want wil wel iets zeggen. Paulus gebruikt het niet voor niets. Het betekent dat de tekst verbonden is met alles wat eraan vooraf gaat. En wat beschrijft Paulus in die voorafgaande verzen? We hebben dat gelezen. Nou, even in het kort. We moeten weten dat de brief aan de Filippenzen een brief is die geschreven is vanuit de gevangenis. Paulus zit gevangen. En op dat moment weet hij echt niet hoe het met hem zal aflopen. Hij kan wel degelijk ter dood gebracht worden. Hij spreekt over het proces, de verantwoording voor de rechter, maar ook dat er door zijn gevangenschap mensen aan het hof, ook opmerkelijk aan het hof van de keizer en van de machthebbers van toen, tot geloof en bekering zijn gekomen door de gevangenschap van Paulus. Maar Paulus houdt er ernstig rekening mee dat hij zal heen gaan als martelaar van de Heer Jezus Christus, dat zijn leven zal worden uitgegoten in de dood. Niet dat Paulus naar de dood verlangt. Hij is niet levensmoe. Hij zal inderdaad jaren later martelaar van de Heer Jezus Christus worden in de stad Rome. Maar dat zal nu, tijdens het schrijven en na het schrijven van de brief aan de Filippenzen, nog niet gebeuren. Nee, Paulus wordt van twee kanten gedrongen, zegt hij. Als hij zou moeten sterven, vindt hij dat niet erg. Want dan zal hij met Christus zijn, met zijn Heere en Heiland. En zegt hij, dat is nou verreweg het beste, om ontbonden te worden en met Christus verenigd te zijn. Maar aan de andere kant, blijven leven is ook goed. Ja, dat is voor de gemeenten veel nuttiger. Dat Paulus nog een tijd lang zijn werk als apostel van de Heer Jezus kan blijven doen. Maar hoe het ook zal gaan, Paulus weet zich in de handen van de Heer Jezus. Hij weet zich zijn eigendom. En daarom is voor hem uiteindelijk maar één ding het allerbelangrijkste. Dat Christus groot gemaakt wordt en verheerlijkt in zijn lichaam. Het zij door zijn leven, het zij door zijn sterven. En hoe kan Paulus dan zo spreken, gemeente? Want er zijn toch wel grote uitspraken. Dat dit nou juist het allerbelangrijkste is. Hij kan dat doen omdat Christus zijn leven is geworden. En hij erop vertrouwt dat daarom zijn sterven ook winst zal zijn. En dan krijg je dus naar die voorafgaande verzen onze tekst. Want het leven is mij Christus en het sterven is voor mij winst. En dan kijken we, want daar zijn we mee bezig. Even nauwkeurig naar de tekst. Er staat in onze vertalingen. Het leven is mij Christus en het sterven winst. Het leven, zelfstandig naamwoord. Het sterven, ook hier een zelfstandig naamwoord. Maar, en dat is ook niet onjuist vertaald hoor. De inhoud is juist. Maar het staat in het Grieks in de grondtekst toch nog net iets anders. Nog net iets dynamischer. Daar staan namelijk de werkwoorden leven en sterven. Dus dan staat er, als je het wilt vertalen een klein beetje, dan staat er te leven is voor mij Christus. En te sterven is voor mij winst. Te leven en te sterven. Dat betekent leven en sterven er te zijn op deze aarde. Dat is voor Paulus wel een situatie. Maar het is niet van die grootheid die wij eraan toekennen. Want als wij over het leven spreken, nietwaar, dan rekenen wij er een heleboel dingen toe. En terecht, dat je gezond mag zijn, dat je dingen kunt doen. Dat, nou ja, noem het maar op. Dat het je een beetje goed mag gaan, dat je werk kunt vinden en mag houden. En dat je een beetje gelukkig wordt in je relaties en in je gezin en in de familie. Maar ook als alleengaande enzovoort enzovoort. Leven is voor ons min of meer gelijk met een gelukkig leven. Voorspoedig leven. En de dood is voor ons ja, de verschrikking van de aftakeling helaas. Van het afscheid moeten nemen. Van het doorsnijden van banden. En dat is ook zo. Dat is waar. En toch is Paulus tot een heel andere waardering van lijden en sterven gekomen. Hij heeft er een ander zicht op gekregen. En dat is nou het evangelie van de tekst gemeten. Hij is de dood en het leven op een heel andere wijze gaan zien dan wij het van nature doen. En waar komt dat nou door? Hoe heeft Paulus dat zicht gekregen? Omdat leven en sterven voor hem bepaald worden door de Heer Jezus Christus. Mag ik nog op de aarde blijven? Het wordt bepaald door Christus. Moet ik van de aarde heen gaan? Het is in de hand van Christus. Te leven is mij Christus. Te sterven is voor mij winst. Nou, zo zou Paulus het in vroegere tijden van zijn leven nooit gezegd kunnen hebben. Wat kan er veel veranderen in een mensenleven, hè, als God echt ingrijpt, gemeente? Als de Heer Jezus het leven binnenkomt, ons leven binnenkomt. Vroeger, voor zijn bekering, had Paulus nooit kunnen zeggen, het leven is mij Christus. Wat zou hij dan wel gezegd hebben, denk je? Zou het niet dit zijn? Het leven is mij. Nou, noem eens wat. Het leven is mij. Zou het niet zijn? Mozes. Mozes. De wet van Mozes. Daar leefde Paulus voor. Daar spande hij zich voor in. Op een geweldige manier. In hoofdstuk 3 van Filippenzen spreekt hij uitvoerig daarover. Door de wet werd hij voortgedreven. Altijd onrustig, nooit eens een keer klaar. Mijn leven was de wet. En dan kom je, gemeente, nooit tot rust en tot zekerheid. Ten diepste was het bij Paulus voor zijn bekering. Mijn leven, dat ben ik zelf. Alles draaide om hemzelf. Hij stond zelf in het middelpunt. Hij moest alles zelf doen, alles in orde maken, met God. Hoe wettischer, hoe fanatieker. Hoe vromer, hoe beter. Verlossing door de wet. En toen moest Paulus nog leren dat die verlossing helemaal niet bestaat. En hoe leerde hij dat? Doordat Christus in zijn leven kwam. Het zelf alles moeten doen werd vervangen door het geloof alleen. Door het geloof in Christus. En gemeente, dit moet nou in het leven van ons allemaal gebeuren. Hoe God dat net uitvoert, dat is aan de Heer, en daar bent u zelf bij. Maar dit moet wel gebeuren. Het zit zo diep in ons, dat we het zelf willen en zelf moeten doen. En die autonomie van de mens, waar de mens aan kapot gaat. Ik moet het met God in orde maken, en tot op zekere hoogte is dat ook wel juist. Maar, ik bedoel nu, ik moet het met God in orde maken door mijn werken, door mijn verdiensten, door mijn inspanningen, door mijn... Nou ja, vult u het maar in. En daar moet nou de breuk in komen. Ik zou bijna zeggen, daar moet de beuk in komen. En hoe komt nou die breuk in ons leven? Niet anders, gemeente, hoor, dan door het evangelie van de Heer Jezus Christus. En die opgestane Christus verscheen aan Paulus. En hij moest juist van die Christus niets hebben. En van die christenen al helemaal niet. Hij haatte die christenen. En in hen haatte hij die Christus. En ten diepste is dat bij ons altijd zo. Als wij op de een of andere manier bezig zijn met het zelf in orde te maken met God. Door onze werken, door ons denken, door onze verdiensten. Nou vult u het allemaal maar in. Door de wetenschap enzovoort enzovoort. Dan schuilt daaronder ten diepste, gemeente, een haten, een afwijzen van de genade van God. Van de genade van de Heer Jezus Christus. En het is door die genade dat we gaan zien, en dat wordt al duidelijker als het goed is in de loop van de jaren, dat wij vanuit onszelf voor God niet kunnen bestaan. En waar behouden worden dan voor ons een onmogelijkheid gaat worden, voor onszelf. Daar komt de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest leert ons geloven dat Christus alleen de redding van zondaren is. Dat Christus mijn redding is. Altijd weer, overal, Christus alleen. Dan zoek ik mijn zaligheid, mijn reiniging buiten mijzelf. Moeilijk hoor, buiten mijzelf, in Hem. En dan heb ik niets en niemand anders meer nodig. Om behouden te worden. Dan de Heer Jezus alleen. En dan ontvang ik mijn verdere levensgang en inhoud maar uit zijn hand. Daar ben ik wel bij. Ik heb wel mijn verantwoordelijkheid. Maar ik ben van binnenuit ben ik aan Christus verbonden. Hij wordt de inhoud van mijn leven. Hij wordt zelfs alles samengevat. Hij wordt de hele inhoud van mijn leven. Te leven is voor mij Christus. Ja, te leven. Je leeft wel hoor. Gewoon, heel concreet, heel reëel, elke dag, elke nacht. Precies zoals u het in de afgelopen week hebt meegemaakt. En dan valt er alles onder hoor. Mijn werken, mijn vrije tijd, mijn omgaan met mijn man of vrouw, met mijn geaardheid, met de kinderen en de kleinkinderen, met de collega's, met elkaar in de gemeente, mijn vakanties, mijn sport, mijn studie, mijn muziek, mijn smartphone. Te leven is mij Christus. Ook op dinsdag en woensdag. Hoor er nou niet zo vreemd van op. Want dit is het geheim van de tekstgemeente. Het evangelisch geheim. En dat verandert heel je leven. Kun je het volgen? Het wordt steeds meer op de levende God gericht. Op de levende Heer Jezus. Echt waar. Ik krijg het woord van God lief. Ja, ik moet er wel moeite voor doen. Ja, zeker wel. Nou en of. Maar ik krijg het lief. Ik wil er meer van weten. Mijn dagelijkse bekering is in werking. Dat houdt ook in. Ik zie al meer mijn zonden en mijn zondige natuur. Ik ga mijn natuurlijke hart steeds beter kennen. Die kwalijke begeerten die in mij ronddwalen. Die steeds weer de kop opsteken. Ik kom aan de weet dat ik ieder moment kan omvallen. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dat geldt juist voor mij. Zo beleef ik dat. En als ik dan toch uit zwakheid in zonden gevallen ben, want dat komt voor. Dan altijd terug naar God. Leg de handen dan maar op je doop, pleiten bij de Heer. Terug naar de Heer Jezus Christus. Terug met berouw en schuldbelijdenis. Al verzet je je er wel eens tegen. Maar door dat verzet heen breken. Terug met gebed. Terug naar de genade. Ja, zo vlot werkt het lang niet altijd hoor, want een mens is soms van binnen een heel gecompliceerd wezen. En de zonden trekken sporen in ons leven. Lelijke sporen. Er zijn verwondingen van je ziel, soms levenslang. Maar Christus is toch de genezende Christus. Niet alleen voor het lichaam, maar hij is ook de genezer van onze zielen. En dat is zo mogelijk nog belangrijker. Hoe bekrast en verwond uw ziel ook is. En wat is het dan rijk gemeente om te mogen geloven. Dat Christus ons alles is. Hij alleen. Zijn gerechtigheid bedekt al mijn ongerechtigheid. En zijn heiligheid bedekt al mijn onreinheid en mijn onheiligheid. En dat door het geloof alleen, geschenk van het evangelie. Ik hoef het alleen maar aan te nemen met lege handen. En waarom kan ik het aannemen? Omdat het mij aangeboden wordt in de prediking van het evangelie. In die machtige vaste beloften van God zelf. Die in Christus Jezus ja zijn. Door wie ook het amen gesproken wordt door ons. Tot eer en heerlijkheid van God de Vader. En dat heeft Paulus geleerd in zijn leven. En daarvan geeft hij getuigenis in zijn brieven. En ook in onze tekst. Te leven is mij Christus. En dan verdiep je je ook in Christus, in zijn werk, in zijn persoon. Wie is hij? Wie is hij voor mij? Wat betekent dat nou? Nou, daar moeten we zelf antwoord op leren geven. Je kunt elkaar helpen hoor, je kunt elkaar dienen. Maar je moet uiteindelijk zelf het antwoord leren geven. Ik wil Christus al meer leren kennen uit zijn woord. Ik wil hem ook leren kennen vanuit mijn persoonlijke omgang met hem. Dan bid ik ook om leiding en vervulling met de Heilige Geest. Dat ik zicht mag krijgen, maar ook mag houden op al het werk van de Heer Jezus. Op zijn kruis, op zijn voorbeden in de hemel. Dat er maar geen woorden voor mij zijn. maar dat het de levende werkelijkheid voor mij gaat worden. En dat in mijn leven dan ook iets van dat koninklijke van Christus mag tevoorschijn komen. Niet dat angstige, niet dat wegkruipende, niet dat luie, maar Christus in mij. Dan komt ook de liefde en de blijdschap van Christus in ons. En gemeente, daar hebben wij werk aan. Daar zul je altijd mee bezig zijn als het goed is. Ook blijven. Het gaat ook niet helemaal vanzelf. Soms wel hoor, zo maakt de Heer het heel gemakkelijk. Maar dat is niet altijd zo. We moeten eerlijk blijven. De dagelijkse bekering moet werken en doorwerken. En toch ligt hier de vrede. De rust, het geheim van de levensovergave. De blijdschap van Christus in mij, voor mij. Jezus is mijn nieuwe levensruimte geworden. En die ruimte is groter dan de hele aarde bij elkaar. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping geworden, zegt Paulus ook ergens anders. En vanuit dit geloof, de kern van ons bestaan, staan wij midden in het leven. Elke dag. Wat die dag ook brengt. Wat we ook hebben te doen. Het wordt ten diepste alles gedragen door het geloof in Christus. Nou, wees ermee bezig, gemeente. Bid om deze dingen in hun kracht en uitwerking te mogen kennen. En er verder in te komen. En dan kunnen we ook zeggen, en mogen we zeggen, het sterven zal mij winst brengen. Te leven is mij Christus. Dan ook, te sterven is mij Christus. En sterven is niet iets moois. Zeker de sterven van een gelovige kan door lichtglans van de hemel omstraald worden. Dat komt gelukkig voor. Maar het neemt niet weg dat de dood het loon op de zonde is. En dat iedere mens ten diepste een angst voor de dood heeft. En dat de dood inderdaad ook wel een verschrikking genoemd mag worden. Hij is de laatste vijand die van de troon gestoten wordt. En niet alleen onze vijand. Als Paulus het heeft over de dood als de laatste vijand in 1 Korinthe 15. Dan heeft hij het over de dood als de laatste vijand niet van ons. Maar als de laatste vijand van God. De laatste vijand van Christus. Maar bij bijna alle mensen leeft een zekere angst voor de dood. Soms heel diep weggestopt. Wij leven liever die gedachte aan die nare dood weg. En dat is heel goed te begrijpen. Vandaag nog niet. Ik leef. Ik wil me met de dood niet bezighouden. Nou, zo leven miljoenen mensen. En toch zegt Paulus, het sterven brengt mij winst. En wat is dan de winst? Ja, dat is een term uit de handel. Winst hier, in het Grieks. Handelsterm. Dat betekent, je geeft het mindere om het meerdere daarvoor terug te krijgen. En dat is nog voor Paulus sterven. Het is uit dit leven weggaan. En dan krijgt hij er meer voor terug. En wat is dat meerdere? Dat is dezelfde Christus. Die de inhoud van zijn leven was geworden. Dat is eigenlijk, gemeente, het geheim van het sterven van een christen. Dat je dezelfde Jezus, die je hier hebt liefgekregen, vindt en ontmoet in het sterven. Altijd bij en met Christus te zijn. Die we hier als zaligmaker hebben leren kennen. En dan zal hij straks in ons sterven geen andere zijn. Dan is Christus de eenheid in ons leven en in ons sterven. Nou, en al die dingen moeten wij geoefend worden. Jonge mensen, jullie ook hoor. Het is gewoon niet anders. Dan moet je geoefend worden. Paulus houdt ons hier een spiegel voor. En als er nou iemand is, tot slot, als er nou iemand is die zegt, dit alles raakt mij niet. Ik vind het veel te moeilijk, ik vind het veel te diep. Ik zie zelf wel hoe ik wil leven en hoe ik verder wil gaan. En als mijn sterven dan toch een keer komt, nou ja, nou, zo lang weg, zie ik dan wel. Laat zo één, en ik hoop niet dat er zo één in de kerk zit hoor, maar laat zo één horen. Dat een leven zonder Christus ook een sterven zonder Christus wordt. En dan kun je levenslang hebben weggewuifd, eroverheen hebben geleefd en gevuifd. Maar straks is daar opeens die volle werkelijkheid. Christus. En dan niet de liefelijke Christus. Niet die middelaar. Maar de rechter. Dan ontmoet zo'n mens toornende ogen van de heiland. En dan zal hij zeggen. U, jij hebt niet gewild. Niet gewild dat ik in uw en jouw leven kwam. Terwijl ik je naam heb genoemd. Nu wil ik niet dat u voor altijd bij mij zult zijn. Ga weg van mij. Jullie werkers van ongeloof en ongerechtigheid. Klinkt wel hard, hè? Maar gemeente, het is wel de ernst van de waarschuwing die ook van onze tekst uitgaat. Een christen mag uitzien naar het eeuwige leven, naar het voor altijd met Christus zijn. Hoe lang ik hier op aarde mag zijn, hij weet het. Je mag uitzien naar de volkomen verlossing. Dat moet er van tijd tot tijd toch wel komen in je leven. Er even overheen te zien. Koninkrijksuitzichten. In zware tijden juist wil de Heer ons daartoe overbuigen. Naar dat uitzicht. Naar die rust. Naar die vrede. Maar laat vanmorgen deze tekst maar eens echt even bij u binnenkomen, bij jou. Te leven is mij Christus. En te sterven is mij winst. Amen. Laten we samen danken, gemeente. Geweldig, Heere, dat we dat zo samen beleidend en onszelf opbouwend mogen zingen. Zo zult u zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. U zult ons leiden door uw raad te sterven. De leven is mijn Christus en daarom te sterven winst. Diepe tekst, Heere, zomaar midden in het leven. Maar daar is het evangelie ook voor. Midden in het leven. Heel concreet, allesomvattend. Ook ons diepste innerlijk. Geef dat het vrucht mag dragen. Daar bidden we om. Dat er groei mag zijn in ons leven, in de kennis van de Heer Jezus. Help ons allen, Heer, ook de jonge mensen die met veel vragen kunnen zitten. En die zichzelf soms tegenkomen in een stuk onwil, in een stuk verzet. En tegelijkertijd in een diep verlangen. U kent ons, Heer, breek er doorheen. Met die tere liefde van u. Vergeef wat niet was naar uw wil. Wij bidden voor elkaar voor de komende uren. Mag het goed zijn. Breng ons veilig waar we heen gaan. Waar we al of niet verwacht worden. Indien we kunnen, dat we er ook vanmiddag mogen zijn, kunnen we niet. Blijf bij ons. En zegent u alle activiteiten van de gemeente, ook op deze dag. Maak het zowel, Heren, wat nog groot, dat u ons de eerste dag van de week geeft, om zo samen te komen als gemeente. Laat het voor ons ook een sabbat zijn. Een echte rustdag, voor zover dat kan, wat omstandigheden betreft. Neem onze dank aan, vergeef wat niet was naar uw wil, en heilig deze dienst tot uw lof uit genade. Amen. Ja, dan zingen we tot slot, gemeente, een psalm met het uitzicht over al de grenzen heen. Psalm 16, vers 6. U weet dat dat ook een opstandingspsalm is. Dat heeft Petrus ons duidelijk gemaakt in zijn Pinksterpreek, Handelingen 2. Wij zingen daarvan het zesde vers. God brengt ons op het levenspad. Houd ons op het levenspad tot in de liefelijk heen van het eeuwig zalig hemelleven. En dat is natuurlijk straks ook op de nieuwe aarde. Psalm 16, het zesde vers, is ons slotvers. Verheft uw hart, gemeente, en ontvangt de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.